Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 25. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit 1 Korinthe 10 en daarvan vers 14 tot en met vers 22. Schriftlezing wordt u genoemd 1 Korinthe 10 vers 14 tot en met de 22e vers na de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen 1 Korinthe 10, te beginnen bij het 14e vers. Daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens brood deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 29. Heidelberger catechismus zondag 29 willen we eerst met elkaar lezen. Daar wordt allereerst gevraagd, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? En het antwoord is nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Het antwoord, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. We willen deze middag nog dankzegging doen voor de geboorte van een zoon bij Kees en Machtot Stolk, Peters. Hun eersteling draagt de namen Bernard, Cornelis, Johannes, roepnaam Bernard en moeder en kind maken het wel. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u regeert alle dingen. Het grote wereldgebeuren. De dingen in ons land, de dingen in het kerkelijke leven, maar ook in het persoonlijke leven. En als die belijdenis vanmiddag ook tot ons komt en in het gebed onze belijdenis is, dan weet u, Heere, wat voor een veelheid aan gedachten dat kan oproepen. Troostrijke gedachten, onderwijzende gedachten, maar misschien ook wel veel vragen, worsteling, strijd, stil verdriet. En we bevelen elkaar, Heere, zo heel verschillend als u ons een plaats gaf onder uw woord, aan de troon van uw genade aan. U kent ieders hart, u kent ieders leven, u kent ieders gedachten, ook vanmiddag. Heere, geeft u wat we nodig hebben. We bidden u deze middag heel bijzonder voor degenen die afgedwaald zijn. Heere, wil u ze terugbrengen. U weet waar ze zich bevinden. U weet, Heere, hoe ze misschien lang geleden hier of op een andere plaats ten doop gehouden werden. En ze zijn wegen gegaan bij de God van de doop, bij de God van het verbond vandaan. En Heere, we bidden, als wij ze niet terug kunnen brengen, wil u het doen. U hebt toch een arm met macht, Heere. U regeert. U kunt mensen die zo ver afgedwaald zijn bereiken, terugbrengen. U kunt in hun harten werken. Wilt u dat doen, Heere? We bidden u voor degenen die onder uw woord gebleven zijn, maar die misschien wel slordig geworden zijn in de omgang met uw woord en met uw dienst. Voor wie de kerkdienst en het luisteren naar uw woord altijd alleen maar een zaak van gewoonte is geweest, misschien tot op het moment van nu toe. Heere, wil u daar een keer in brengen. En gebruikt u ook daarvoor het woord van deze middag. Wil u geven dat we vanmiddag getroffen mogen worden door een pijl van de opgestane en overwinnende koning. Hij gaat uit tot op de dag van zijn wederkomst toe, op de wagen van zijn woord, op het woord van rechtvaardigheid en van zachtmoedigheid, het woord van recht en van genade. En hij schiet pijlen af, pijlen gedoopt in zijn eigen bloed, die harten treffen. En Heere, we hebben het allemaal nodig om heel persoonlijk door een pijl van uw genade getroffen te worden. Wilt u het doen, Heere? We bidden u voor degenen die het moeilijk hebben. U kent de strijd, de worsteling. We denken aan degenen die te strijden hebben met gevoelens die voortkomen uit een andere geaardheid. Heere, geef u ze wat nodig is. Geef u ze moed, geef u ze kracht. In die strijd die soms zo eenzaam kan zijn en waarbij de duivel het zeggen zal: je verliest toch, stop maar met vechten. Waarbij de duivel het zeggen zal: je bent gevallen, het is geen moment en geen tijd meer om op te staan. Heere, wil u uw stem boven de stem van de vorst der duisternis verheffen. We bidden, Heere, of u denken wil aan degenen die het om andere redenen moeilijk hebben. Kunnen zoveel redenen zijn waardoor we met een kruis in ons leven te maken hebben. En niet alle dingen kunnen zo makkelijk onder woorden worden gebracht, ook vanmiddag niet. Maar u weet wel alle dingen. We dragen elkaar aan u op en we bidden, Heere, ontferm u zich. Maar wil u ons ook het geheim leren dat het goed is om u de Heere te dienen. Dat het goed is om u de Heere te zoeken. Dat zoals een van uw knechten uit een ver verleden het ooit eens heeft gezegd: het gefronste gelaat van de Heer Jezus Christus ver te verkiezen is boven het lachende gezicht van de wereld. En Heere, als een gefronst gelaat van u al zo te verkiezen is boven alles wat de wereld biedt, hoeveel te meer wanneer u uw vriendelijk aangezicht naar zondaren toewendt. Heere, we bidden of u door uw geest wil werken in harten. Of u een druppel van uw liefde wil laten vallen in zondaarsharten. Dan wordt het hardste hart verbroken. Dan wordt het meest onverschillige hart getroffen. Heere, we bidden voor de gemeente. We vragen van u of u aan ons denken wil. We zijn een kleine gemeente in een grote stad en we zijn een gemeente die het niet waard is om door u bezocht te worden. Maar we hebben het vanmorgen gehoord, hoe u kwam in het midden van een discipelkring die het niet verdiend had. En we bidden of u in het midden van onze gemeente wil komen, wil wonen en wil werken. Heere, wilt u daartoe ook al het ambtelijke werk zegenen, de prediking, de belijdeniscategorisatie die ook in dit deel van het jaar nog doorgaat, het verenigingswerk, maar ook het werk van de broeders ambtsdragers. We denken aan de broeders die opnieuw verkozen werden. Heere, we bidden of u hen alles wil geven wat nodig is. Wilt u hen gedenken en laat hun werk ten goede mogen zijn van uw koninkrijk. Laten ze hun werk mogen verrichten in biddende afhankelijkheid van u. En geeft u, Heere, dat het zo is dat uw eer door ons gezocht mag worden. Dat uw koninkrijk ook onder ons wordt uitgebreid. We dragen aan u op de broeders die zo herkozen werden, maar we denken ook aan de broeder die niet gekozen werd. U weet ook wat een veelheid aan gedachten dat bij hem kan oproepen. Heere, geeft u dat hij het ook in uw hand mag geven en dat hij in deze dingen ook van uw onderwijs ontvangen mag. Heere, we bidden voor degene die evangelisatie en zendingswerk verrichten. Heere, geef hen kracht en geef hen moed. Geef hen ook zegen op hun werk. Als ze een handvol zaad uitstrooien, wil u geven dat de belofte in vervulling mag gaan. Dat waar er een handvol zaad gestrooid wordt op de hoogte van de bergen, de vrucht daarvan zou ruisen als de Libanon. Geef het ook onder ons, Heere. We bidden of u wil zijn met de kinderen, met de jonge mensen. Geeft u, Heere, ook dat we uw naam oprecht erkennen mogen, nu we mochten horen hoe deze morgen een zoontje geboren werd bij Kees en Machteld Stolk. U hebt alles wel gemaakt. Wat een wonder als het leven van een moeder gespaard wordt. En wat een wonder als ouders kinderleven in hun armen mogen sluiten. Past om uw naam ervoor te erkennen. En laat dat mogen zijn met de verwondering van Psalm 139. Heren, we bidden voor de ouders. We bidden of u de moeder ook nieuwe krachten wil geven. Of u de ouders wil sterken en helpen in de opvoeding, in de verzorging. Geef hen er diep van overtuigd te mogen zijn met alle ouders in de gemeente. Dat onze kinderen boven alles een ziel hebben. En dat u ons als ouders verantwoordelijkheid geeft boven alles met het oog op de ziel van onze kinderen. En laten ze, en wij allen dan ook biddend, dat mogen zoeken op onze knieën wat nodig is voor ons kind in het licht van de eeuwigheid. En dan vragen we van u of de kleine Bernard mag opgroeien tot een jongen, tot een man die door genade u de Heere mag vrezen. Ja, Heere, daarvoor is niet maar nodig dat iemand opgroeit, maar daarvoor is nodig het levendmakende werk van uw geest. En daar bidden we u boven alles om. Heere, gedenk ons. Gedenkt u ons land en volk. Gedenk deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Zoveel mensen getroffen door een ziekte die nog altijd rondgaat en die in de levens van velen gelukkig mag meevallen, maar die in de levens van andere bijzonder ernstige dingen veroorzaakt. En u weet wat voor druk het legt op de ziekenhuizen, ook in onze tijd en in ons land. We bidden, Heere, in uw hand zijn deze dingen. U hebt macht over deze plaag. Wilt u kracht geven aan degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, op welke plaats ook, uit het midden van onze gemeente en van elders. Heren, gedenk aan degenen die in de ziekenhuizen zijn of thuis. Geeft u ze herstel en beterschap. Bewaar ons. En als, Heren, het ook zo kan zijn dat we met zorgen en met angst vervuld zijn, wil u geven dat juist deze omstandigheden ons ook des te meer tot u mogen uitdrijven. Dat we in het licht van de broosheid en van de betrekkelijkheid van al het aardse en van al onze zekerheden, die maar schijnzekerheden zijn, mogen zien dat er één ding is dat blijft. Eén ding dat een mens, als hij sterven gaat, niet hoeft te verliezen. En dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, als die ons geschonken is. Die gaat mee over de grenzen van dood en graf. Die geeft toegang tot de hemelse heerlijkheid. Die maakt dat sterven erven is en eeuwig leven is. Heere, geef ons een belang bij die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Laat ons zien wat we nodig hebben. Laat ons ook vanmiddag zien wat we missen van nature. Laat ons zien in welke weg we het krijgen kunnen. En Heere, als we u die dingen vragen, dan staat er vanmiddag een dienaar op de kansel die uit zichzelf niet preken kan. En u weet, Heere, van alle onmogelijkheden af, we bidden, geef u wat nodig is. Laat de eer voor u zijn. Laat de uitbreiding van uw koninkrijk ook vanmiddag onder ons mogen voortgaan. Zie op ons in gunst van boven. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 22e vers, willen we ter voorbereiding op de prediking biddend overdenken. Aier ik het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten, waarin gij trouw gezorgd hebt voor uw eer. Dan houd ik steeds, o God, met al uw knechten uw heilige wet. Dan zal ik meer en meer daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven wanneer u ze op een ander moment kunt overmaken. Geliefde gemeente, een van de allerkostbaarste geschenken die de Heer Jezus Christus aan zijn kerk, zijn strijdende kerk op aarde heeft gegeven, is het sacrament van het heilige avondmaal. Gegeven als een oase in de woestijn van dit aardse leven. En als dat zo'n kostbaar geschenk is, een geschenk waarvan geldt dat iemand die de Heere mag kennen door genade, het wel eens mag instemmen met de psalmdichter, mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen. Maar als dat zo'n kostbaar geschenk is van Christus, dan heeft de duivel zijn pijlen daar natuurlijk ook op gericht. Want de duivel zal altijd proberen op allerlei wijzen om alles wat de Heere geeft aan zijn kerk te verstoren. En een van de manieren waarop hij het heilig avondmaal van zijn kracht heeft willen beroven is door dwaling in de kerk te geven. Het is opmerkelijk als we de kerkgeschiedenis overzien dat in de loop van de eeuwen juist op het punt van het heilig avondmaal steeds weer dwalingen zijn ontstaan. En over een van die dwalingen gaat het deze middag heel bijzonder. We hopen niet alleen stil te staan bij de dwaling, al is dat wel het eerste wat in zondag 29 aan de orde komt, maar daarbovenuit gaat het in deze zondag over Christus in het heilige avondmaal. Dat schreven we bij deze zondag. Christus in het heilige avondmaal. Drie gedachten. Allereerst zijn aanwezigheid. Hoe is hij aanwezig als hij aanwezig is? In de tweede plaats zijn onderwijs. En in de derde plaats zijn versterking. Zijn aanwezigheid, dat is vraag en antwoord 78. Zijn onderwijs, dat is het eerste deel van antwoord 79, waar gezegd wordt dat Christus ons wil leren, wil onderwijzen. En zijn versterking, dat is het tweede deel van antwoord 79, waar wordt gezegd na letter A, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. En we zullen voor een deel wel wat overlap horen met datgene wat we een aantal weken geleden vanuit zondag 28 hebben gehoord. Maar ik heb dat toen al gezegd, in deze lange en uitgebreide zondagen ligt nogal iets van herhaling. Al worden er ook telkens weer nieuwe gedachten aan toegevoegd. Het is, gemeente, inderdaad al een aantal weken geleden dat we voor het laatst nadachten over onze catechismus. En dat we stilstonden bij zondag 28 en hoorden hoe de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het heilige avondmaal heeft ingesteld. Brood in zijn handen nam, brak en die woorden gesproken heeft die wij allemaal kennen. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Maar als de Heer Jezus dat zo gezegd heeft, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En dan zet ik maar even een streep onder dat woord is. Dan begrijpen we een klein beetje de vraag die aan het begin van zondag 29 gesteld wordt. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Met andere woorden, verandert het brood wezenlijk, echt in het lichaam van Christus? En verandert de wijn bij het avondmaal ook echt in het bloed van Christus? Vindt er wat dat betreft een verandering plaats, een wezenlijke verandering? Dat is de vraag die in vraag 78 aan de orde is. En dat is een vraag die moeten we zien tegen de achtergrond van een dwaling in de Rooms-Katholieke Kerk die er in de tijd van de opstellers van de catechismus al was, maar die tot op de dag van vandaag de officiële kerkleer van Rome uitmaakt. Dat is deze gedachte dat op het moment dat de priester de woorden van wijding spreekt, dus op het moment dat een priester in de Rooms-Katholieke Kerk een ouwel neemt ter vervanging van een stukje brood, een ouwel neemt en zegt: dit is mijn lichaam, dan verandert, zo leert men in de Rooms-Katholieke Kerk, dan verandert op dat moment het brood echt in lichaam van Christus. Als we naar zo'n stukje brood of naar zo'n ouwel zouden kijken, dan zien we nog steeds brood. Als u ervan zou proeven, dan proeft u de smaak van brood of van zo'n ouwel. Maar dat zijn, zo leert Rome, alleen maar wat uiterlijke dingen. Maar het wezen, de kern van dat kleine stukje brood of van die ouwel, is echt veranderd in lichaam van Christus. En hetzelfde geldt ook voor de wijn. Als de priester daarover de woorden van wijding uitspreekt, dan verandert die wijn ook echt in het bloed van Christus. En opnieuw, als u de geur van die wijn ruikt, dan ruikt u nog steeds wijn. En als u ervan zou proeven, dan proeft u de smaak van wijn. Maar wezenlijk, nog een keer, zegt Rome, is die wijn bloed geworden van Christus. Dat is wat ik meteen maar noem, gemeente, en straks zal wel verder duidelijk worden waarom het een dwaling is. Maar dat is de dwaling, één van de dwalingen in de Rooms-Katholieke Kerk tot op de dag van vandaag rondom het Heilige Avondmaal. Brood wordt echt lichaam van Christus, wijn wordt echt bloed van Christus. Met een moeilijk woord, de leer van de transsubstantiatie. Trans betekent over. En substantiatie, daar zit het woord substantie in. Het wezen, de substantie van brood gaat over in het wezen van lichaam van Christus. En voordat we dan gaan luisteren naar het antwoord van de vraag, nog één ding wat we daarbij moeten opmerken, dat is, als dat de officiële leer is van de Rooms-Katholieke Kerk, dan begrijpt u ook wel een klein beetje hoe men in de Rooms-Katholieke Kerk met het avondmaal, al heeft men daarvoor een andere naam, maar hoe men daarmee omgaat. Als het brood echt verandert in lichaam van Christus, ja, dan knielt men voor dat brood. Als de wijn echt verandert in bloed van Christus, dan is die wijn zo heilig dat de Rooms-Katholieke Kerk ook niet iedereen die deelneemt die wijn laat drinken. Want er zou eens een druppel gemorst kunnen worden. Dan zou het bloed van Christus zomaar gemorst worden en op de grond vallen. Nee, dat wordt heel zorgvuldig alleen door de priester gedronken. Dat wordt heel zorgvuldig ook weer opgeborgen. En dat nog niet alleen, maar daar hoort nog iets bij. Daar hoort bij de beleving die men in de Rooms-Katholieke Kerk heeft als het over deze dingen gaat. De avondmaalsbeleving. Het is een paar weken geleden gegaan over die Bijbelse uitdrukking. Misschien herinnert u het zich nog. Het eten van het vlees van Christus en het drinken van het bloed van Christus. En toen hebben wij gehoord dat die uitdrukking, die ook in Johannes 6 gebruikt wordt, Bijbelse uitdrukking dus, maar dat die een geestelijke betekenis heeft. Dat wil zeggen, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van de Heer Jezus aannemen en daar deel aan hebben door het geloof. Dat was het eten van het vlees van Christus en dat was het drinken van het bloed van Christus. Dat was allereerst door een waar geloof op een gekruisigde borg en zaligmaker steunen. Zijn volkomen werk met de hand des geloofs ontvangen, aannemen, daar deel aan krijgen. Zo heeft onze catechismus het toen verklaard, zo is het ook bijbels. Maar in de kerk van Rome zijn die dingen veruitwendigd. Eten en drinken van het lichaam en het bloed van Christus. Wat is dat volgens de kerk in Rome? Dat is naar voren gaan. Dat is knielen. Dat is zo'n stukje brood of zo'n ouwel op de tong gelegd krijgen. Dat is dat stukje brood wat lichaam van Christus geworden is. Opeten, doorslikken. En dan is het gebeurd. En dat betekent dat het in de kerk van Rome dus ook heel belangrijk is. Als ik maar dat stukje brood eet. Nee, en zo zal een Rooms-Katholiek het natuurlijk niet zeggen. Als ik maar op die manier het lichaam van Christus eet. Als ik zomaar het brood van de onsterfelijkheid eet, om het zo te zeggen. Dat is wat er op de achtergrond staat van de vraag die aan het begin van zondag 29 gesteld wordt. En ik hoop straks de lijn nog wat door te trekken, want het gaat natuurlijk niet alleen om deze middag gewaarschuwd te worden voor een dwaling die zich misschien op grote afstand van ons zou kunnen bevinden. Maar de vraag is ook, wat heeft dat ons vanmiddag te zeggen? Heeft dat ons misschien ook voor een bepaalde houding te waarschuwen? Niemand is er te goed voor, wij niet, ik niet, om te dwalen. We gaan eerst maar luisteren naar het antwoord in zondag 29. De vraag was dus, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Verandert dat echt in lichaam en bloed van Christus? En het antwoord is duidelijk, nee. En wat voor reden noemt ons leerboek dan? Wel, we lezen maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt en niet de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Dus wat ons leerboek doet is, eigenlijk worden we een ogenblik in gedachten meegenomen van de avondmaalstafel naar de doopvont. En zeggen de opstellers, het water van de doop, dat verandert toch ook niet in het bloed van Christus. Dat wordt zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk niet geleerd. Maar als dat water van de doop niet verandert, niet wezenlijk verandert in het bloed van Christus, maar daar alleen heen wijst, daar een teken van is, dan is het heel inconsequent om bij het heilige avondmaal ineens iets anders te leren en dan te zeggen, en daar verandert het wel. Dus dat is de eerste weerlegging, zouden we kunnen zeggen, van die dwaling. Er zijn nog wel twee andere bijbelse overwegingen te noemen, gemeente, die ik vanmiddag kort onder uw aandacht zou willen brengen en die misschien ook wel door uw gedachten zijn gegaan in dit moment. Want als ik zou vragen aan onze jonge mensen op de catechisatie, verandert nu het brood en de wijn echt in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus Christus, ligt daar om zo te zeggen. En ik bedoel dat met eerbied, want ik wil ook van een Roomse dwaling niet iets belachelijks maken, al kunnen we het op grond van de Bijbel niet goedkeuren, maar ligt er nou echt een stukje van het lichaam van Christus op de tafel? Ligt daar nu echt een deel van zijn lichaam, bevindt zich daar echt, echt bloed van Christus in de beker? Ja, dan zijn daar op grond van Gods woord ook nog twee dingen tegen in te brengen. Het eerste is, dan ga ik met u naar de allereerste keer dat er heilige avondmaal gehouden werd. Wanneer was dat? Dat was kort voordat de Heer Jezus stierf. Dat is de enige keer dat er heilig avondmaal gehouden werd door de Heer Jezus met zijn discipelen. En dat er vanuit het heilig avondmaal niet werd teruggeblikt op het lijden van Christus, maar nog vooruitgeblikt werd. Maar als de Heer Jezus dan het brood in zijn handen neemt en het breekt, dan staat hij daar nog lichamelijk voor de ogen van zijn discipelen. dan bevindt het bloed van de Heer Jezus, met eerbied gesproken, zich nog in zijn aderen. Dan staat hij daar nog levend en wel voor de ogen van zijn discipelen. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat hij daar en tegelijkertijd staat om het heilige avondmaal in te stellen en te bedienen. Dat zijn handen zich naar het brood uitstrekken, naar de wijn uitstrekken en dat tegelijkertijd zijn lichaam zich ook al bevindt in zijn handen, in de tekenen van het brood. Dat zijn bloed ook al in die beker is, dat kan helemaal niet. Het is één van de twee. En dan nog een tweede Bijbelse overweging, want waar is de Heer Jezus na zijn opstanding naartoe gegaan? Dat weten de kinderen. 40 dagen nadat hij opgestaan is, heeft de Heer Jezus zijn discipelen meegenomen naar de Olijfberg. En nadat hij hen onderwijs gaf, is hij ten hemel gevaren, is hij opgestegen naar de hemel, terwijl hij zijn handen zegenend uitbreidde. En al is het waar dat hij naar zijn godheid en genade en majesteit en geest altijd met zijn kerk is, niet aan een plaats gebonden, maar naar zijn menselijke natuur, we hebben het vanmorgen ook gehoord, naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. Is hij niet meer op de aarde. Zijn menselijke lichaam is er wel, tot op dit moment, maar dat is in de hemel. En dat kan niet tegelijkertijd in de hemel zijn en ook op de avondmaalstafel zijn. Dan blijft er nog één vraag over, gemeente, en dat is de vraag, maar als het dan wel duidelijk geworden is, en ik hoop dat het voor ons allemaal duidelijk of nog duidelijker geworden is, de Heer Jezus is niet lichamelijk in de tekenen van brood en wijn aanwezig. Ook niet lichamelijk bij de tekenen van brood en wijn aanwezig, zoals Luther dat leerde. Luther heeft heel veel goede dingen in zijn boeken geschreven. Luther heeft kostbare schatten vanuit Gods woord overgeleverd. Hij heeft, om zo te zeggen, het heilig evangelie onder het stof van de middeleeuwen vandaan gehaald. Maar Luther heeft ook zijn dwalingen gehad. En een van de dwalingen van Luther was op het terrein van het heilige avondmaal. Luther zegt, Christus is lichamelijk bij en in en met de tekenen van brood en wijn aanwezig. Maar al is dat iets wat we op grond van Gods woord dus niet kunnen volhouden, moeten afwijzen als een dwaling, dan blijft nog de vraag over, waarom spreekt de Heer Jezus dan toch wel die woorden, dit is mijn lichaam en dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed? Wat is de reden daarvan dat dat zo stellig klinkt? En dan ben ik bij het slot van antwoord 78. Daar staat, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Dat is iets, gemeente, dat moeten we vanmiddag leren vanuit de catechismus, op grond van het woord van God. Dat er in de Bijbel ook nog zoiets is, en soms komt u het in de formulieren ook tegen, wat we noemen het sacramentele spreken. Het sacramentele spreken. Dan wordt gezegd dat iets, een bepaald iets is, terwijl bedoeld wordt dat het iets betekent. Om het maar toe te passen, van het brood wordt gezegd, dit is mijn lichaam, maar daarmee wordt bedoeld, dit betekent mijn lichaam, dit beeldt mijn lichaam af. En dat noemen we een sacramentele manier van spreken. Of zoals het er hier staat, naar de aard of de eigenschap van de sacramenten spreken. Dat komt u trouwens ook op andere plaatsen in de Bijbel tegen. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. En bedoelt de Heer Jezus niet, en ik bedoel het met eerbied, maar dan bedoelt de Heer Jezus niet dat hij letterlijk een deur is. Al gebruikt hij het woord ik ben. Maar hij bedoelt, ik ben te vergelijken met een deur. Ik word afgebeeld door een deur. Wat een deur is voor de schapen, dat ben ik voor mijn kinderen. Als de Heer Jezus zelf zegt, ik ben, nog wat dichter bij het onderwerp van deze middag, ik ben het brood des levens, dan bedoelt de Heer Jezus opnieuw niet te zeggen dat hij een brood is. Maar dan wil hij zeggen, ik ben in allerlei opzichten vergelijken met brood. Wel, zo moeten we dus de woorden aan het heilige avondmaal ook verstaan. Dit is mijn lichaam, dat wil zeggen, dit betekent mijn lichaam, dit wijst heen naar mijn lichaam. Dit bevat een zichtbare illustratie van hoe ik mezelf overgegeven heb in de dood. Dit bevat een beeld van mijn bloed dat ik gestort heb om zondaren zalig te maken. Zo bedoelt de Heer Jezus het. En dan trek ik de lijn nog even door. En dan gaan we naar vraag en antwoord 79. Maar dan trek ik tenslotte nog even de lijn door vanuit die Romeinse dwaling, waarvan ik zojuist al zei, dat lijkt iets wat heel ver weg is, maar het zou zomaar ook heel dichtbij kunnen komen. Ik zei u al, in de Romeinse kerk is het heel belangrijk, als ik maar deel heb aan, ja waaraan? Aan Christus? Nou ja, als ik maar deel heb aan dat stukje brood dat uitgereikt wordt. Kijk, en dat stelt ons gemeente ten aanzien van onze avondmaalsbeleving en ten aanzien van onze omgang met het heilige avondmaal ook een vraag. Wij zouden het avondmaal kunnen onderschatten. Wij zouden het avondmaal kunnen verachten op een verkeerde manier. Het zou heel erg zijn als we aan het heilige avondmaal mogen deelnemen en we hebben het in de achterliggende tijd niet gemist. Ons hart heeft er niet naar verlangd. Met vrees misschien, met beving misschien, maar het zou heel erg zijn als er helemaal geen verlangen is. Het is ook heel erg als we onze plaats bijvoorbeeld leeg laten en als er bediening van het heilige avondmaal is. Ik heb het niet over mensen die lichamelijk echt niet naar de kerk kunnen in zo'n geval. Maar anders, dat is triest. Dan verachten we in die zin ook de sacramenten. Wij kunnen het heilige avondmaal onderschatten door er gedachteloos aan voorbij te gaan. Door de voorbereiding op het heilige avondmaal, zoals het formulier die aanwijst, over te slaan. Maar we kunnen het heilige avondmaal ook overschatten. Het zou voor ons ook het een en al kunnen zijn. Het zou voor ons, om zo te zeggen, ook de grote vraag kunnen zijn, en hoe kom ik nu aan het avondmaal? Niet de vraag, hoe vind ik een borg voor mijn schuld? Niet de vraag, hoe leer ik Christus kennen? Maar met voorbijgaan van die vragen, de vraag, en hoe zou ik daar aan het heilig avondmaal komen? Maar wat zouden wij, gemeente, aan het heilig avondmaal willen zoeken, als het ons alleen maar gaat om, ja, om iets los van Christus? Om iets los van Hem? Zou het gevaar er niet kunnen zijn dat we in dat opzicht ook nog op een uitwendige manier kunnen omgaan met deze dingen? De eerste vraag is niet, en de belangrijkste vraag in ons leven is niet, hebben we aan het heilige avondmaal gezeten? Al moet de vraag in de voorbereiding voor iedereen klemmen. Al is het, en u weet wellicht en u herinnert zich wellicht dat ik dat vaak heb gezegd en ook vaak zeg bij de voorbereiding. Het is voorbereiding voor heel de gemeente. Die drie punten die als een handreiking voor de voorbereiding en voor de zelfbeproeving worden aangereikt in ons formulier, die zijn bedoeld voor heel de gemeente. voor mensen met of zonder kerkelijk recht, voor mensen met of zonder goddelijk recht. Iedereen moet zijn zonden en zijn vervloeking bedenken, opdat hij zich voor God zou verootmoedigen en zich voor God zou mishagen en zijn zaligheid buiten zichzelf zou. Iedereen moet zijn eigen hart onderzoeken of daar het ware geloof is. Ieder moet zijn geweten onderzoeken. Daar mogen we niet makkelijk ons van afmaken. Maar belangrijker dan de vraag, kunnen wij deelnemen aan het heilig avondmaal, is die vraag: kennen wij Christus? Waar is Christus en wie is Christus in ons leven? En dan komt het heilig avondmaal, om zo te zeggen, daarna, dat vloeit daaruit voort. Toch? Of zouden we, gemeente, ik zeg het in liefde, of zouden we deel moeten nemen aan het heilige avondmaal zonder dat we hem kennen? Ik zeg het in liefde, maar dat kan toch niet? Deelnemen aan het heilige avondmaal zonder dat we hem kennen. Wie hem kennen mag, die zal ook een verlangen hebben. En als die geen verlangen heeft, dan heeft hij misschien wel meer en meer onderwijs nodig om juist getrokken te worden tot die tafel waar lijden en sterven van Christus gedacht wordt. Wel, dat als eerste. Dus altijd waken voor onderschatting en voor overschatting. Dat geldt voor de doop, een paar weken geleden, dat geldt ook voor het heilige avondmaal. En laat er maar veel gebed zijn, gemeente, dat het heilige avondmaal ook weer bediend mag worden. Ik geloof dat het al wel eens geschreven is in het kerkblad. We hebben echten er als broeders ook wel heel grote waarde aan dat het heilige avondmaal bediend wordt op dezelfde zondag als dat ook heel de gemeente de nodiging mag horen. Heel de gemeente de nodiging. Maar laat het zo mogen zijn dat die tijd weer mag aanbreken. Ook al is het dan over 2 diensten verspreid en verdeeld. Tweede, wat we overdenken, dat is na de aanwezigheid van Christus in het avondmaal zijn onderwijs. En dan lezen we verder in vraag 79. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom schrijft Paulus over de gemeenschap aan het lichaam en aan het bloed van Christus? U merkt dat de vragensteller in de catechismus eigenlijk blijft aanhouden. Hij stelt eigenlijk nog een keer een vergelijkbare vraag. Maar waarom wordt er dan met deze woorden toch zo stellig en zo duidelijk gesproken? Waarom is dat? En dan is het antwoord: Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak. Dat wil zeggen, Christus heeft er alle reden toe om juist zo te spreken. Dit is mijn lichaam, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Waarom dan? Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren. En dat was onze tweede gedachte. Het onderwijs wat Christus geeft om ons te leren. En wat leert Christus dan? Dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Dat is weer een lange zin, gemeente, maar als ik het probeer wat uit te splitsen, dan wil de Heer Jezus Christus in het avondmaal, door deze woorden te gebruiken, ons een aantal dingen leren. En dan zet ik eerst maar een streep in gedachten onder dat woord zielen. Onze zielen die ten eeuwige leven gevoed worden. Wij hebben een ziel. En die ziel moet gevoed worden. die moet gevoed worden tot het eeuwige leven. Dat is dus ook een van de dingen, en ik haal het er vanmiddag maar als eerste uit, dat is een van de dingen die de Heer Jezus wil duidelijk maken als het heilige avondmaal bediend wordt. Als we dan de tafel voor in de kerk zien, als we het brood daar zien en de beker waar de wijn in zit, dan wil de Heer Jezus als de woorden bij het avondmaal klinken, allereerst aan ons leren. U hebt niet alleen een lichaam, maar u hebt een ziel. U hebt een onsterfelijke ziel. U hebt een ziel die gevoed moet worden. En dat is al een grote les voor ons allemaal vanmiddag. Dat is niet het enige, ik hoop er zo op verder te gaan, maar dat is echt een les om even bij stil te staan. Wij hebben een ziel. Als wij nadenken hoe wij de achterliggende week hebben doorgebracht, gemeente, dan hebben wij heel veel gedaan voor ons lichaam. Van de 24 uren die we van de Here in een dag ontvangen, gebruiken we misschien 7 uur of 8 uur, de een wat korter, de ander wat langer om te slapen. Dat is voor de rust van ons lichaam. We zitten in die 24 uur misschien een uur bij elkaar, misschien wel anderhalf uur met elkaar aan tafel om te eten. En we voeden ons lichaam. Als de Heere ons kracht en gezondheid geeft en we nog de leeftijd hebben om te werken, dan zijn we misschien per dag wel 8 of 9 of 10 uur, sommigen wat korter, anderen wat langer bezig om te werken. En dat is goed. Als de Heere ons daar de krachten voor geeft, de gezondheid voor geeft, dat heeft de Heere zelf ingesteld. Maar we zijn aan het werk om in ons levensonderhoud te voorzien en we werken voor een heel groot deel voor ons lichaam. En in onze vrije tijd nemen we onze laptop of we nemen onze iPhone en we gaan in deze tijd wat digitaal winkelen en we zoeken wat kleren en we zoeken wat andere dingen en die zijn er voor ons lichaam. Misschien zijn we druk bezig met een nieuw huis om gereed te maken, om in te wonen, dat is goed. Mooi als jonge mensen bouwen aan hun toekomst, maar ze zoeken naar een huis om in te wonen en om hun lichaam een plaats in te geven. Geen verkeerde dingen, gemeente, maar hoeveel, en ik stel de vraag ook aan mezelf, hoeveel tijd van die 24 uur die er in een dag gaan, besteden u en ik aan onze eigen ziel? En hoeveel van de 24 uren die de Heere ons geeft, besteden we als we kinderen kregen of een man of een vrouw naast ons hebben ontvangen aan de zorg voor de ziel van degene die ons lief is? Hoeveel tijd zijn we bezig met onze ziel? Kijk, de Heer Jezus Christus is in de instelling van het heilige avondmaal zo zorgzaam, zo goed, dat hij, als de tafel hiervoor in de kerk gedekt is, en wij de kerk binnenkomen en we zien dat hiervoor in de kerk gereed staan, allereerst tegen ons wil zeggen, en laten u en ik het nooit vergeten, denk aan je ziel. Want je ziel moet boven alles gevoed worden. Waarmee? Dat staat er ook in dit antwoord, in het eerste deel van dit antwoord. Dat zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Er is maar één echte spijs, één echte soort van voedsel, Er is maar één geestelijke drank die onze ziel echt zo voeden kan dat we eeuwig zullen leven. En dat is het lichaam en het bloed, het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Het gelovig ontvangen, het gelovig omhelzen, het gelovig steunen op Hem en zijn lijden en sterven alleen. Dat is het enige wat uw en mijn ziel, wat de ziel van wie dan ook in deze wereld en wie dan ook in het midden van onze gemeente echt kan voelen. De enige grond van de zaligheid. In het gewone leven, gemeente, is het natuurlijk zo dat er allerlei soorten van voeding zijn. Gezonder, minder gezond, meer, minder. Maar geestelijk gesproken is er maar één soort voedsel, met eerbied gesproken, dat uw ziel echt, echt voeden kan. En dat is Christus. Dat is diegene die het gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Bent u al hongerig geworden naar Hem? Hebt u al dorst gekregen naar Hem? Leg die vraag eens naast uw hart en ik die vraag naast mijn hart. Hebben wij honger naar het brood des levens? Hebben wij dorst naar de wateren des levens die uit Hem vloeien? Alleen Hij kan uw hart verzadigen. Alleen Hij kan uw hart volmaken. Alleen Hij kan uw ziel het eeuwige leven geven. En gemeente, en dat is ook iets wat in de bediening van het heilige avondmaal zo ontroerend zichtbaar wordt. Christus kan het niet alleen. Maar mag ik het vanmiddag eens zo preken? En dat is een grote verantwoordelijkheid voor als u het hoort. En dat zeg ik dus niet allereerst met het oog op het avondmaal, maar dat zeg ik allereerst met het oog op onze onsterfelijke ziel. Christus kan het niet alleen, maar Hij wil het ook. Hij wil hongerige en dorstige zielen voeden. Hij wil het brood des levens zijn. Dat is heel zijn weg van lijden en sterven geweest. Vermalen tussen de molenstenen van Gods recht. Als het brood des levens om hongerigen te voeden. Hij wil dorstige zondaren hun dorst lessen. Hij wil dorstende zielen vanmiddag het water des levens aan de mond zetten. Hij heeft het gezegd. Wie heeft de dorst? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. Christus is de enige die uw ziel verzadigen kan. Christus is ook degene die gewillig is om hongerigen en dorstigen te verzadigen. En als u die honger en die dorst nu niet hebt, zou dat kunnen? Zou je vanmiddag in de Jeruzalemkerk kunnen zitten, misschien wel na zoveel jaren in de kerk te zijn geweest, zonder honger en dorst naar Christus? Zou dat kunnen? Ja, dat kan. Zo is het van nature. Maar hoe erg is dat, gemeente? Hoe erg is dat? Als wij vanmiddag onder het woord zitten, misschien nog jong. Misschien midden in het leven. Misschien oud geworden. En wel hongerig naar allerlei dingen van deze wereld. En dat begrijpen we van elkaar wel. Maar geen honger naar Christus. Wel dorstig naar allerlei dingen van deze wereld. Dorstend naar de zonde. Maar geen dorst naar Christus. Al heel veel jaren onder het woord. Geen honger, geen dorst. Wat hebben we dan nodig om hongerig gemaakt te worden, om dorst te krijgen. Dat is ook een zegen. En als de Heere dat gaat doen, dat is allereerst nodig. Dat ik hongerig gemaakt word naar Hem. Dat ik dorstig gemaakt word. Dat ik ga voelen dat ik een ziel heb. Dat ik leer dat ik gerechtigheid nodig heb om voor God te verschijnen. Dat ik leer dat ik het niet heb. Maar dat ik het mag gaan zien vanuit het evangelie. Dat het bij Hem te verkrijgen is. Dat ik ga hongeren en dorsten naar Hem. Om dan ook verzadigd te worden. We gaan eerst zingen. Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt. Tweede gedeelte van vraag en antwoord 79 brengt ons bij de derde gedachte. Zijn versterking, de versterking van Christus in het avondmaal. En dan lezen we ook dat gedeelte eerst maar. Maar veel meer, zo staat er in het tweede deel, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en zijn gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. In de bediening gemeente van het heilige avondmaal wil de Heer Jezus Christus leren. Wil Hij onderwijs geven, wil Hij iets duidelijk maken. Dat hebben we al meer dan één keer gehoord. Helemaal aan het begin van de zondag over de sacramenten hebben we nagedacht over wat het woord teken betekent. En toen heb ik verwezen naar het voorbeeld van een verkeersbord. Waar in één oogopslag duidelijk wordt een grote hoeveelheid aan gedachten. Wel in een heel eenvoudig teken maakt de Heer Jezus Christus heel veel duidelijk. Dat is iets. Als het brood gebroken wordt, en het is hier de gewoonte om dat zo te doen dat het zichtbaar is voor allen die in de kerk zijn, als het brood gebroken wordt, dan wordt in die ene eenvoudige handeling afgebeeld hele diepe lijden van de Heer Jezus. Hoe Hij gebroken werd. Hoe Hij verloochend werd, verraden werd, geslagen, geresteld, gekruisigd. Heel dat lijden in één eenvoudige handeling. En als zodanig is het heilig avondmaal een preek. Daarom staat er ook in 1 Korinthe 11, verkondig de dood des Heren totdat Hij komt. Een verkondiging, een zichtbare preek. Zichtbaar voor iedereen in de kerk. Voor de mensen die aan het heilige avondmaal mogen deelnemen, maar ook voor degenen die niet kunnen of mogen deelnemen. Die er misschien wel met veel strijd en veel worsteling in de bank zitten. Maar die prediking, die zichtbare prediking gaat uit naar iedereen. Dat is ook een belangrijke reden om onze plaats niet leeg te laten. Want het is een hele diepe prediking. Het is een hele ontroerende prediking. Christus laat zien hoe Hij zich wilde laten verbreken. Om zo het leven te geven aan zondaren. Als u ergens de diepe betekenis van het evangelie krachtig samengevat ziet, dan is het in die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Maar als de Heer Jezus zijn gelovigen aan het heilige avondmaal nodigt en roept, ook al hebben ze zelf nog zoveel schroom, ook al hebben ze nog zoveel strijd, ook al is het in de week van voorbereiding bij Gods kinderen toch altijd weer de vraag, Heren, hoe kan dat nu? Wie klimt de berg des Heren op? Hoe zal zo'n onheilig en onrein mens als ik in mezelf ben toch naderen tot uw heilige tafel? Hoe zullen mijn vuile handen zich toch uitstrekken naar de tekenen van uw brood en van uw wijn? En toch, Christus nodigt zijn gelovigen, Christus nodigt zijn kerk in zijn tere liefde. Net zoals we het vanmorgen zagen, toen Hij daar stond in de kring van zijn discipelen. En niemand van zijn discipelen had het verdiend dat Hij daar kwam. En toen stak Hij zijn handen naar hen uit en toen zei Hij het, zie mijn handen, zie mijn voeten. En, weet u het nog, dat Hij er nog iets bij zei, tast mij aan, raak mij aan. En toen hebben we vanmorgen gehoord hoe Johannes dat heeft gedaan en hoe Petrus dat heeft gedaan. Die hand die hij kort geleden nog opgestoken had om te zweren dat hij de Heer Jezus Christus niet kende. Die hand heeft hij uitgestrekt. En hij heeft de littekenen in de handen van de Heer Jezus Christus. Tekenen van zijn liefde. Tekenen van de zaligheid die hij verdiend had. Gevoeld, getast. En toen lag er En dan trek ik de lijn door naar het avondmaal. Toen lag daarin Petrus. Ik voor u. En dat zegt de Heer Jezus Christus. Dat is het verschil, gemeente, ook met als wij het heilige avondmaal niet op gronden van recht, en dan bedoel ik op gronden van Gods goddelijk recht, kunnen betreden. Als wij daar, om zo te zeggen, niet aan kunnen gaan, van Gods wegen niet. Als we in de bank iets zien, dan zien we het evangelie. Dan zien we de prediking van het evangelie. Dan horen we daarin ook de nodiging van het evangelie. Dan wordt het evangelie ontzaglijk dichtbij gebracht. Maar dat is dan het evangelie dat tot u komt en dat u roept en dat u nodigt om allereerst te komen. Nee, niet tot het heilig avondmaal, maar tot de Heer Jezus Christus, die een zeer gewillige zaligmaker van zondaren is. Maar aan de tafel waar Christus tot zijn gelovigen spreekt, gaat het een stapje verder, als ik het zo zeggen mag. Daar zegt Christus niet alleen maar in het algemeen: ik ben een machtige, een almachtige zaligmaker, sterk genoeg om uw banden te breken, gewillig genoeg om zo'n zondaar als u zalig te maken. Dat is een groot wonder. En als dat kracht doet op je hart, dan ligt daar zaligheid in. Maar aan het heilige avondmaal zegt Christus tegen zijn kinderen: ik ben dat niet maar in het algemeen, maar ik ben dat heel persoonlijk voor u geworden. En daar wil ik u van verzekeren. Daar wil ik u een zichtbare bevestiging van geven. Net zo zeker als dat brood door uw hand genomen wordt. Net zo zeker als dat u dat brood naar uw mond brengt en eet. Net zo zeker als dat u de drinkbeker in uw hand ontvangt en u daaruit drinkt en de wijn één wordt met uw lichaam. Zo zeker heb ik mezelf gegeven aan u. Zo ongeveer staat het er toch in het slot van antwoord 79. En dat al zijn lijden en zijn gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoeg gedaan. Laat ik het nog iets verder duidelijk maken, gemeente, met een onderscheid dat een van de Schotse schrijvers die het evangelie heel ruim preekte, gemaakt heeft. Als ik me niet vergis, is het een van de broeders Erskine die onderscheid maakt tussen het recht van toegang en het recht van bezit. Over het recht van bezit gaat het aan het heilige avondmaal, zouden we kunnen zeggen. Daar zegt Christus tegen de zijne: ik ben de uwe en u bent de mijne. Daar zegt Christus in de tekenen van brood en wijn: al het mijne is het uwe. En al het uwe is het mijne. Recht van bezit. Ja, voor mensen die bij zichzelf moeten zeggen en belijden: Heere, als er iemand is die nergens recht op heeft dan op de eeuwige dood, dan ben ik het wel. Want dat leert de Heere zijn kinderen toch ook. Dat ze zo rechteloos zijn als wat. In de evangelienodiging die vanmiddag uitgaat, die ook in een dienst waarin het heilige avondmaal bediend wordt uitgaat, gaat het om het recht van toegang. En wat wil dat zeggen? Dat is ook iets groots, gemeente. Dat is iets anders dan het recht van bezit, maar het is wel iets onbegrijpelijk groots. Dat is dat zondaren vanmiddag hier in de kerk, dat zondaren die thuis meeluisteren, zo schuldig als ze zijn, al hebben ze alles doorgebracht, al hebben ze helemaal niets tegenover God om ergens op te pleiten, om ergens de vinger bij te leggen in zichzelf. Al staan ze helemaal zonder rechten tegenover God, toch in de evangelieprediking een recht ontvangen om tot hem te komen. Mag dat? Vraagt iemand. Komen tot de zaligmaker Jezus Christus? Ja, onze oude schrijvers hebben het op dat punt zeldzaam duidelijk en helder, bijbelshelder gezegd. Een recht in de evangelieprediking om zo verloren als u bent tot hem te komen. Dus als dat nu uw grote vraag is, mag ik komen tot Christus? Mag ik komen tot die zaligmaker? Mag ik komen met alles wat mij ontbreekt? Mag ik komen om licht, omdat ik zo blind ben en niet zie? Mag ik komen om vrijheid, omdat ik aan 1000 banden gebonden zit? Mag ik komen om vergeving van mijn schuld, omdat ik een schuld heb die ik zelf niet betalen kan? Wat dacht u, gemeente? Dat een dienaar van Christus, en vanmiddag staat de allerminste van de dienaren van Christus hier op de kansel. Maar wat dacht u, dat een dienaar van Christus mocht zeggen, u mag niet komen? Dan zou ik schandelijk ongehoorzaam zijn aan mijn meester. Christus geeft zijn dienaren de opdracht om het te zeggen, wij bidden u, alsof God door ons bade. Laat u toch in Christus met God verzoenen. Zo arm als u bent, zo schuldig als u bent, zo nietshebbend en nietsbezittend als u bent, zo blind als u bent, maar laat u toch zakken aan de voeten van hem die alle noden kan vervullen, die u alles kan leren wat we leren moeten, die u alles kan geven wat wij missen. Daarom, gij die geen geld hebt, kom en koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Hoort aandachtig, zegt Christus naar mij, en eet het goede. En een paar versen verderop in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 55. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Wie, goede mensen? De goddeloze man verlaat zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw, waar zit hij of zij vanmiddag? De ongerechtige man of vrouw verlaat zijn gedachten. En hij keerde zich en bekeerde zich tot hem. En wat dan? Als ik dan zo kom? Als ik dan zo tot Christus zou uitgaan, met al mijn schuld, hoe zal het dan uitvallen? Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo ging de evangelienodiging uit. Rijk en vrij. Niet rijk vanwege mensen of iets vanwege de mens of iets vanwege de prediking of de prediker. Maar omdat u roept, omdat u vanmiddag Rotterdam en Rotterdam-Kralingen nog tot de hemel toe wilde verhogen, zoals u het eenmaal deed met Capernaum. U riep, u nodigde, u klopte op zondaarsharten, u drong aan. Maar u hebt het ook moeten zeggen, Capernaum, Capernaum, ge zult tot de hel toe nedergestoten worden, want ge hebt uw dag niet bekend. En Heere, bewaar ons daarvoor. Geef dat wij de zaligheid zullen zoeken en mogen vinden in die ene die ons vanmiddag gepredikt is. En dat zo ook te vragen rondom het heilig avondmaal op hun plaats mogen vallen. Als die er zijn bij ons. Heere, wat ons ontbreekt, wil u het geven. Licht, duidelijkheid, kennis van u, kennis van onszelf, kennis van de Heer Jezus Christus. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Wilt u ons ook woensdag onder uw woord brengen, hier in de kerk en thuis. Maak ons trouw, Heere, in het luisteren naar uw woord. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef het zondig om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is wat we nog overdenken onder het orgelspel als slotzang. 138, het vierde vers. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.